Bij het woord vakantie denken we vaak aan een periode waarin we tot rust komen. En heel veel preken gaan daar ook over tijdens de vakantieperiode en zo ook deze preek. Wat helpt jou om tot rust te komen? In deze tijd zijn er tal van boeken en tips te vinden die je daarbij kunnen helpen. Wanneer je op Google intypt hoe vind ik innerlijke rust, krijg je zo een rijtje met 7 dingen die je kunnen helpen om rust te bereiken. En al snel gaan de zoekresultaten de spirituele kant op. Je krijgt bijvoorbeeld een blad als happiness voor je. Of er wordt gezegd, huur een life coach in. En je kan allerlei lijstjes vinden om innerlijke vrede te vinden. Ook in de Bijbel staan de teksten over die innerlijke rust. Denk maar aan die tekst in Matteüs waarin Jezus zegt, kom tot mij als je moe en belast zijt en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zult werkelijk rust vinden. Een andere tekst die we daarover lezen staat in de Filippenzenbrief. De tekst die Paulus daar schrijft lijkt wel een beetje op zo'n lijstje als je op Google kunt vinden. Laten we dat straks eens samen gaan lezen om te ontdekken dat innerlijke vrede een gift is wat God ons wil geven. Maar eerst even iets meer over die context van die Filippenzen. Filippenzen was de eerste kerk op Europese grond. De streek waar zij leefden was een militair gebied. En de Filippenzen die daar woonden, die waren soms al heel lang militair geweest en ze kregen privileges. Ze werden Romeins staatsburger als ze daar woonden. En de Filippenzen, die streek van Filippi, die lag aan een doorgaande weg. En die Filippenzen hoorden zodoende alles wat er in de wereld om hen heen gebeurde. Waarschijnlijk waren er niet zoveel Joodse mensen in die streek. Want tijdens de tweede zendingsreis, als Paulus daar aankomt, dan gaat hij op zoek naar een synagoge en dan is hij er niet. Dus dan gaat hij naar het water waar die mensen ontmoet. En hij ontmoet daar een vrouw, Lydia, een purperverkoopster. En zij en haar hele gezin, haar hele huis, dus ook de mensen die daar werkten, lieten zich dopen. En dat gold ook voor de gevangenenbewaker van Filippi. Ook hij en zijn gezin lieten zich dopen. En zo ontstond die eerste gemeente in Filippi. 11 jaar later schrijft Paulus deze brief. En wanneer je deze brief leest, dan zie je dat Paulus financiële steun heeft gekregen uit deze gemeente. Maar ook dat er een vriendschappelijke band ontstaan is. De Filippenzen die leven zo met Paulus mee. En wanneer je deze brief leest, en wanneer je moeilijk Bijbel leest, dan zou ik je ook adviseren om deze brief te lezen, want hij is heel positief geschreven. Dat ontstaan van die eerste gemeenschap, dat kun je teruglezen in Handelingen 16. Maar die brief van die Filippenzen, die gaat erover dat echte vreugde en echte eenheid alleen door Christus mogelijk zijn. En de brief begint met een zeer warme begroeting. En vervolgens vertelt Paulus over zijn omstandigheden. En die omstandigheden zijn niet mals. Hij zit gevangen. Waarschijnlijk zat hij in Rome gevangen en zijn proces af te wachten waarop zijn doodvonnis zou volgen. Maar hij is blij dat het evangelie zich verspreidt en hij moedigt die Filippenzen aan vol te houden en standvastig te zijn. Want ook zij ervaren onderdrukking. Op het moment dat Paulus deze brief schrijft, was Nero keizer van Rome. En Joden en christenen werden door hem vervolgd. Zij leden verschrikkelijk leed. Ze werden gemarteld, vervolgd of gedood op de meest gruwelijke wijze. En in het meest positieve geval werden ze gedwongen om keizer Nero te dienen. In het tweede gedeelte roept Paulus die Filippenzen op diezelfde houding als Christus aan te nemen. En in het derde gedeelte zegt hij, leer Christus nou beter kennen. En vandaag lezen we iets uit het laatste gedeelte van de Filippenzen, waar de oproep klinkt om de vrede van God te bezitten. We lezen vers 4 tot en met 9, maar vanochtend ligt de focus op 4 tot en met 7. En dit gedeelte sluit ook af dat de God met de Filippenzen zal zijn, of Gods vrede met de Filippenzen zal zijn. Filippenzen 4, vers 4 tot 9. Laat de Heere uw vreugde blijven. Ik zeg nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren. Ten slotte, broers en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb laten zien en verteld. Dan zal de God van vrede met u zijn. We zien hier eigenlijk twee lijstjes. We zien een lijstje in vers 4 tot en met 7 en een lijstje in vers 8 en 9. En beide eindigen met de vrede van God. De nadruk in vers 4 ligt voor mij voornamelijk op die vreugde, op blij zijn. Paulus die herhaalt het twee keer. Maar altijd blij zijn, dat kan toch niet? Er zijn toch tal van omstandigheden te bedenken waarin je niet blij kan zijn. Ook voor die Filippenzen die angst ondervonden van Nero's bewind. Als je angstig bent, hoe kun je dan blij tegelijkertijd zijn? Maar het is niet de eerste keer dat Paulus dat in deze brief aanhaalt. In Filippenzen 3 vers 1 staat bijvoorbeeld: vrienden, jullie moeten blij zijn omdat jullie bij de Heer horen. En ook in een andere brief van Paulus aan de Thessalonicenzen zegt hij: wees altijd verheugd. Maar dit gaat niet over oppervlakkige vreugde die je vindt in omstandigheden doordat iemand een grapje maakt of zo. Nee, dit gaat over een diepe vreugde die uitstijgt boven omstandigheden uit. En ook wij mogen deze vreugde kennen. Het gaat er niet om dat je dag in dag uit met zo'n grote glimlach rondloopt. Natuurlijk helpt de zonnig karakter wel mee. Maar het gaat hier om die vreugde omdat Jezus Christus jouw Heer is. Omdat die relatie tussen jou en God hersteld is. Een vreugde omdat je bij de hoogste God hoort. Omdat je zijn geliefde zoon of zijn geliefde dochter bent. Verheugen is hier een zaak van geloof. Een zaak van het hart, maar ook van toekomstvisie. Want we mogen ons ook nog verheugen in de toekomst die voor ons ligt. In die toekomst waar we eens God zullen ontmoeten en die prachtige wereld zal zijn waarin alles goed is. Wij mogen ons verheugen in de Heer. Vervolgens spoort Paulus de Filippenzen aan om vriendelijk te zijn. Uw vriendelijkheid zij bij alle mensen bekend, staat er. Bij alle mensen. Dus ook bij hun vervolgers. Eerder in de brief zegt Paulus dat zij dezelfde houding als Christus aan moeten nemen. En die houding was vriendelijk, zachtmoedig, liefdevol en nederig. Paulus schrijft daar nog iets bij. Hij zegt: de Heer is nabij. Zelfs wanneer het moeilijk is om vriendelijk te zijn, mogen de Filippenzen weten dat de Heer nabij is. Jezus was vriendelijk, dus ook zij mogen vriendelijk zijn. En het is ook nog een vrucht van de Heilige Geest. En de Geest is met hen. God is nabij. En vriendelijkheid ontstaat ook door die wederkerige relatie met God. Maar Gods nabijheid gaat hier niet alleen over God die in het hier en nu nabij is. Ook dit gaat weer over die toekomstvisie. Over die wereld waarin zij God zullen ontmoeten en God voor altijd bij hen is. En waaraan en op de momenten dat het moeilijk is, kunnen de Filippenzen daaraan denken, zodat ze vriendelijk kunnen blijven, ook voor de mensen die hem vervolgen. Het lijstje van Paulus begint zich met verheugen in de Heer. Dan zegt hij vriendelijk te zijn in de wetenschap dat God nabij is. Het volgende punt dat hij geeft is dat de Filippenzen zich geen zorgen moeten maken. De Filippenzen maakten zich namelijk niet alleen zorgen over hun eigen situatie, maar ook om die situatie van Paulus. Hij zat in de gevangenis en ze wisten dat en het was natuurlijk de vraag hoe hij daar vandaan kwam. Maar Paulus geeft ze tegelijkertijd een handvat. Bid en dank God ervoor. Ook in de brief aan de Thessalonicenzen staat dezelfde tekst. In Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vind je eigenlijk een beetje net zo'n lijstje als je in de Filippenzen vindt. En daar staat, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van Christus voor u. God heeft die Filippenzen in het verleden gegeven wat zij nodig hadden. En ze mogen erop vertrouwen dat God ook nu zal geven wat zij nodig hebben in het koninkrijk van God. En zo komt dat eerste lijstje van Paulus tot een einde. Als de gelovigen zo in het leven staan, als zij zich verheugen in de Heer, als zij vriendelijk zijn in de wetenschap dat God nabij is, als zij niet bezorgd zijn omdat zij alles wat zij nodig hebben voor God neerleggen en hem danken, dan zullen ze die vrede van God ervaren. Hun innerlijk wordt bewaakt. Die angst die zij hebben is niet meer nodig, want zij hebben van binnen vrede. En het woord voor vrede wat hier wordt gebruikt is hetzelfde woord als shalom. Het gaat hier om die ervaring van innerlijke rust, van innerlijke vrede en van blijdschap die God geven wil. Shalom gaat hier over welzijn of over heel zijn. Vers 7 werd in mijn eigen leven werkelijkheid. Ik bad al hele tijden lang voor die innerlijke vrede die ik miste, want de omstandigheden hadden ervoor gezorgd dat die weggevaagd was. Ik ben eerder getrouwd geweest met Erik. We hadden een goed leven. We hadden 2 mooie kinderen. We hadden een leuk huis. We genoten van ons werk. We hadden een bubs van vrienden om ons heen. Maar dat goede leven veranderde van de een op de andere dag. Vandaag kwam ik thuis en toen vond ik Erik met een hersenbloeding. Een week later is hij daaraan overleden. Het leven, dat goede leven, veranderde in een leven vol rouw. Het was een grote chaos waar ik in leefde. Al die emoties die bij rouw komen kijken. De rouw van andere geliefden om me heen. Alleenstaande moeder zijn. De financiële gebeuren wat allemaal geregeld moest worden. Zorg dragen voor het huishouden. Opnieuw ritme vinden in het leven, in het werkend leven, maar ook in het sociale leven. En ik kon 's nachts niet slapen, terwijl ik zo innig naar rust snakte. En het werd versterkt door een suis in mijn oor die in die week ontstaan was dat Erik in het ziekenhuis lag. Dus ik hoorde altijd wat, ook als het stil om me heen was. En daarbij kwam ook nog eens die angst dat wanneer als iemand overlijdt ineens in je omgeving, dat ook andere geliefden van je zomaar kunnen ontvallen. De grond onder mijn voeten was weggeslagen. En wanneer er zo'n heftige levensgebeurtenis komt, reageren we allemaal anders. De een wordt stil, sluit zich af voor alles en iedereen en ook voor God. Een ander wordt boos op God. Er zijn ook mensen die talloze vragen hebben als dit soort dingen gebeuren. En er zijn ook mensen die niet meer kunnen geloven. En er zijn mensen die zich vast lijken te klampen aan God. En wanneer je rouwt, kan het ook nog zijn dat het allemaal door elkaar gaat, of dat het de ene keer zus is en de andere keer zo. Toen het mij overkwam, had ik nog maar 1 houvast in mijn leven. En dat was God. Dat was mijn geloof in Christus. Hij was mijn enige hoop. En ik bad voor die rust waar ik zo naar snakte. En ik wist dat hij die geven kon. En heel veel anderen baden met ons mee om die moeilijke tijd te doorstaan. In een ochtenddienst, want wij gingen 2 keer naar de kerk, 's ochtends en 's middags, werd deze tekst voorgelezen. En het was verwonderlijk, maar zo'n 3/4 jaar later was het. Ik herkende mezelf erin. De rouw was nog lang niet over. En het leven was niet makkelijk. En toch kon ik zeggen dat ik die rust gevonden had. Of eerder, dat God mij die rust gegeven had. Terwijl ik rouwde, had ik ergens gelezen dat wanneer het leven zo lastig is, dat het je kan helpen om 's ochtends, als je wakker wordt, 3 dingen op te noemen om dankbaar voor te zijn. En ik deed dat. Maar in plaats van dat ik ze opnoemde, dankte ik God ervoor. En soms lukt het maar om 1 ding te bedenken. Ik had een Bijbeltekst bij me, bed hangen, en soms was dat het enige wat ik nog uit kon brengen. En toch, ondanks die omstandigheden, kon ik op dat moment zeggen dat die shalom van God met mij was. Dat hij mijn hart en mijn gedachten bewaakte. En die rust, die ervoer ik niet alleen. Ook andere mensen die zagen dat aan me. Op mijn werk zeiden ze het, dat ze het zo bijzonder vonden dat ze dat zagen. Want ik heb helemaal niet zo'n rustig karakter, hoor. Dus. En ook mensen in de kerk die zagen het. En dan, als ze daarover hadden, had ik maar 1 antwoord. Ik kon alleen maar zeggen, dat is hij. Hij, God, verzag. En 's avonds in de tweede dienst konden we samen met de gemeente hier God voor danken. Nou, naar het hier en nu. Zou dat dan ook voor ons zo zijn? In vers 8 en 9 lazen we opnieuw een opzomming. Dat ging over die goede deugden en over het onderwijs van Paulus wat ze moesten opvolgen. En ook deze versen eindigen met die shalom van God. Overigens is het wel goed te weten dat Paulus veel vaker lijstjes gebruikt in zijn tekstgedeeltes. Maar hoe moeten wij die nu interpreteren? Gelden ze ook voor ons? Zijn deze lijstjes definitief? Zou het zo kunnen zijn dat wanneer we die lijstjes opvolgen, we innerlijke vrede kunnen bereiken? Na het horen van mijn verhaal zul je misschien denken van wel, al was het niet zo bewust opgevolgd. Maar ik denk dat wanneer jij vreugdevol met de Heer samenleeft, dat jij probeert om vriendelijk te zijn voor alle mensen en God alles vraagt wat je nodig hebt, terwijl je hem dankt, dat je al een levende relatie met God hebt. En dat je dan misschien nu al die shalom ervaart, of dat je die later zult ervaren, dat je er bewust van zult zijn. Maar ik denk ook dat wanneer je zo'n lijstje staccato gaat opvolgen als een soort wetje of regelgeving, als 3 stappen naar innerlijke heelheid, dus dat je vriendelijk moet zijn, dat je blij moet zijn, dat je niet bezorgd mag zijn, dat jij jezelf gaat tegenvallen. Dan wordt het een lijstje waaraan jij moet voldoen. Ik vermoed dan dat je eerder je tekortkomingen zult zien dan de zegen die de Heer jou wilt geven. Dan worden het punten die jij bereiken moet, in plaats van wie Christus voor jou is. Want hij is jouw vreugde. Hij is vriendelijk. Hij is nabij. En hij wil jou die prachtige toekomst geven. En hij luistert ook wanneer jij iets nodig hebt. Eigenlijk is het misschien net wel zoals in het voorbeeld wat ik gaf. Het was niet zozeer om wat ik deed, maar om wat God mij gaf. Paulus' lijstjes gaan niet zozeer over wat wij bereiken, maar ze gaan over wat Christus geeft. En God verlangt ernaar om jouw vrede te geven in jouw leven. En dan is er nog een punt met het lijstje. Als ik het lijstje zo lees, dan valt het me op dat het niet zo makkelijk is om dit lijstje na te leven. Dit kan ik niet alleen doen. Ik heb soms anderen nodig die zeggen, of die mij wijzen op die vreugde in de Heer. Ik heb ook anderen nodig die soms tegen mij zeggen, joh, hoe je nu overkwam, dat was nou niet al te vriendelijk. Of dan ben ik bezig en dan is er wat in mijn leven en dan heb ik al 100.000 oplossingen gezocht. En dan zegt iemand tegen me, Hilde, heb je er al een keer voor gebeden? Tja, je hebt de hele gemeente van God nodig om met dit soort dingen om te gaan. Het is ook het lijstje wat Paulus hier schrijft, is niet bedoeld voor een individu. Nee, voor die hele gemeente aan de Filippenzen. Samen mogen zij die vreugde in de Heer beleven. Zij worden gezegd dat zij vriendelijk moeten zijn. Dat mogen ze samen doen. Ze weten ook dat de Heer nabij is. En samen mogen ze ook bidden en danken en alles bij God neerleggen. En zo mogen ze ook samen die vrede van God ervaren die de wereld niet begrijpt. De lijstjes die Paulus maakt, die zijn niet definitief, ze zijn eerder representatief. Ze geven je richting op de weg die je gaat. En ik hoop en ik bid dat wanneer jij hier zit en dat je op zoek bent naar innerlijke vrede, ook wanneer je luistert via de livestream, dat je vandaag iets hebt kunnen ontdekken om innerlijke vrede te vinden. Paulus doet je hier een aantal handreikingen voor. Maar in alle punten die hij benoemt, gaat het allereerst om Christus. Want hij is onze vrede. In hem kun je vreugde vinden. Door hem kun je vriendelijk zijn. En aan God mag je alles vragen wat je nodig hebt. Doe dat met dankbaarheid. Dan kun je innerlijke rust vinden. En de shalom van God, die alle verstand te boven gaat, en jouw hart en je gedachten bewaren in Jezus Christus. Amen. We gaan ook nu zingen over